Romeinen hoofdstuk 3,
de eerste versen.
Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Vele in alle manier, want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Dat zij verre, door God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen, is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij verre. Anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen, welke verdoemenis rechtvaardig is. Tot zover. Welk is het voordeel van de Jood of wat is het nut van de besnijdenis? Een aardige vraag na het voorgaande hoofdstuk, Romeinen 2, waarin immers gesproken wordt over het Joodse volk als levend onder de wet en vervolgens over het Joodse volk als besneden. En in beide gevallen wordt uiteengezet dat die dingen er niks toe doen, dat wet of besnijdenis geen van beide ook maar iets van doen hebben met de persoonlijke zaligheid van de mens. In dit geval dan persoonlijke zaligheid van eventueel de Jood. Zodat het niet zo vreemd is om na de uiteenzetting dan te vragen, maar hoe zit het dan? Waar is dat dan voor? Enzovoort. En als dus de vraag gesteld wordt, maar wat is dan het voordeel van de Jood onder de wet? Of wat is de nuttigheid der besnijdenis, waarbij de besnijdenis, zoals zo dikwijls de aanduiding is, niet van de besnijdenis, maar van allen die besneden zijn, het Joodse volk dus. Dan zegt de apostel, vele in alle manier, want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dit is wel het eerste, datzelfde als primair, de eerste plaats, belangrijkste in beginsel. Dat primair hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Israël is Israël, het Joodse volk is het Joodse volk, is het speciale volk Gods eventueel, omdat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. U weet wel, nooit zeggen, ja, het staat wel in de Bijbel, maar het wordt tot Israël gezegd. Moet je nooit zeggen, want ik zou niet weten wat er in de Bijbel staat en wat nou niet tot Israël wordt gezegd, eigenlijk. Want God heeft zijn woord, sinds er een Israël is, altijd toebetrouwd aan Israël. Maar niet exclusief. Dat wil zeggen niet opdat het dat woord ergens in de safe, dan wel de ark, de tabernakel of hoe zo'n ding maar heet, in de kist, zou opsluiten. Maar opdat het woord bewaard zou worden en onderwezen zou worden aan de heidenen. Wij zijn ons dat misschien niet altijd bewust, maar de Jood wordt geacht dat te weten. En een paar versen hiervoor werd het ook gezegd. In hoofdstuk 2, vers 19 bijvoorbeeld, gij betrouwt uzelf te zijn leidsman der blinden, licht dergenen die in duisternis zijn, onderrichter der onwijzen, leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet, enzovoorts. Want dat is inderdaad kenmerkend voor dat volk dat nou eenmaal geroepen was, niet om wedergeboren te worden, ook niet op dat de leden van dat volk vanzelf wel behouden zouden worden. Dat is een soort selectieve vorm van alverzoening. Maar integendeel, het was het uitverkoren volk op dat het gesteld zou worden in de dienst aan God. Tot koninklijk priesterdom, een volk van priesters en koningen. Dus, maar de gedachte is dat zij verantwoordelijk zijn, of dat het volk verantwoordelijk was in elk geval, voor het bewaren van het woord Gods, een pilaar, een volk als pilaar en vastigheid der waarheid. De term wordt in 1 Timotheüs 3 gebruikt en toegepast op de gemeente. Want deze positie neemt het natuurlijke Israël in onze dagen niet in. Maar goed, ik meen dat we daar vorige keer min of meer ook over gesproken hebben, dus ik ga daar maar verder niet op in. Maar de gedachte is dan, en in, onder ons dispensationalisten zeg ik dan met al mijn grote nadruk, is dan een populaire gedachte te zeggen, nou ja, God had belofte gedaan aan Israël, dat is duidelijk. En vervolgens blijkt Israël ongelovig te zijn. Men wilde niet dat deze over hen koning zou zijn. Men wilde de Heer Jezus niet als de Messias, enzovoort. En dus is plan Gods gewijzigd. Dat is natuurlijk wel erg grove formulering, geef ik meteen toe. Maar toch komt de gedachte dikwijls op neer. En de gedachte is in ieder geval dikwijls, het volk was ongelovig en daardoor ziet het er allemaal wat anders uit dan het oorspronkelijk wellicht de bedoeling was. Dan wordt het al iets voorzichtiger. Maar ik moet u zeggen dat hoe je dat ook formuleert, de hele gedachte is onbijbels. De gedachte is namelijk dat op voorhand vaststond dat het volk ongelovig zou zijn. En dat ook op voorhand vaststond dat niettemin enkelingen uit zowel Joden als heidenen wel degelijk tot geloof zouden komen. En zij zouden dus noodzakelijkerwijze eerstelingen zijn van dat werk Gods. Eerstelingen van het nieuwe verbond, eerstelingen van de nieuwe schepping, eerstelingen van het beloofde koninkrijk, enzovoorts. Dus het hele idee. En dat gebeurt allemaal, precies zoals Paulus ook schrijft in Efeze, bijvoorbeeld, ik noem het opzet Efeze. Zoals Paulus in Efeze schrijft, gebeurt het in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen, dan wel in overeenstemming met zijn plan der eeuwen. Afhankelijk van welke vertaling wij dan gebruiken. Maar het is alles in overeenstemming met Gods plan. Het probleem is dat dikwijls wij, zeg ik dan maar weer, de indruk wekken alsof het werk Gods als zodanig is onderbroken. Dat is wel een populaire voorstelling van zaken. En is wellicht ook heel duidelijk. Dat zeggen, nou ja, Gods werk met Israël is afgebroken, gaat in de toekomst weer verder. En tot op zekere hoogte is dat ook wel waar, maar in het algemeen gesproken niet. In het algemeen gesproken is Gods werk niet onderbroken. Je kunt hooguit zeggen dat bepaalde aspecten van het werk Gods even stilstaan. Of zo, je kunt in ieder geval uitdrukkelijk zeggen dat de tijdrekening, de chronologie van de 70 weken van Daniël is onderbroken. Dat is inderdaad juist hetgeen nog niet betekent dat dus de chronologie is onderbroken. Want dat is niet zo. Alleen die. De rest loopt gewoon door. En dat is ook wat de apostel hier met grote nadruk naar voren brengt. Hij is zich natuurlijk bewust van het ongeloof van het Joodse volk. Hij gaat er trouwens in Romeinen 9 tot en met 11 uitgebreid op in. Maar hier zegt hij in vers 2 van Romeinen 3 dat weliswaar aan dat volk de woorden Gods zijn toebetrouwd, maar dan zegt hij weer vragenderwijs, want wat is het al zijn sommige ongelovigen geweest? Wij zouden niet zeggen in het Nederlands wat is het, wij zouden zeggen wat zou het? Maar de betekenis blijft gelijk. Wat zou dat? Hoezo? Wat maakt het uit? Wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? En hoeveel dat er zijn, die sommigen, doet weinig ter zake. Ik heb al eens vaker gezegd, stel dat het hele volk, alle Israëlieten tot geloof waren gekomen, behalve alle leden van het Sanhedrin, dan was nog het volk ongelovig officieel. Hè? Zo werkt dat nou eenmaal. Officiële regering, ongelovig. En sommigen, soms krijg ik zelfs de indruk dat het grootste deel van de inwoners van Jeruzalem in de tijd tot geloof gekomen is. Dus als ik zo Handelingen lees, de eerste hoofdstukken, krijg ik echt die indruk. Maar vooruit. Ik zeg niet dat het zo is, maar vooruit. Hè. We weten het niet precies, maar Paulus zegt, sommigen zijn ongelovig geweest. Een ander deel is verhard geworden, zegt hij later, in Romeinen 11, enzovoort. Maar wat zou het al zijn sommigen ongelovig geweest? En dan komt er een pracht van een zin in de vragende vorm, dat maakt het nog mooier, omdat je van tevoren weet wat het antwoord gaat worden. Hij zegt, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? En ik zeg altijd, als je een zin hebt met geloof of ongeloof erin en je begrijpt hem niet, dan vervang je geloof door trouw en ongeloof door ontrouw, want het is hetzelfde woord. in de grondtalen van de Bijbel. De vertaling is een keus van de vertalers, maar het is echt hetzelfde woord, hetzelfde begrip ook. Het is één geheel. En dan lees je dus, wat is het al zijn sommigen ontrouw geweest? Aan dat woord van God namelijk. Zal hun ontrouw, aan het woord van God namelijk, zal hun ontrouw de trouw van God aan zijn eigen woord uiteraard te niet doen. Met andere woorden, dat plan Gods is niet afhankelijk van geloof van Israël, maar is afhankelijk van het geloof van God. En onder ons gezegd kan ik nog wel even een stap verder gaan, omdat de apostel dat ook doet later hier in ditzelfde hoofdstuk nog. Het is namelijk niet alleen afhankelijk van het geloof van God, ook van het geloof van Jezus Christus. En dat is bepalend geweest, voor zover dat wat anders is dan, hè. Maar dat is bepalend geweest voor het werk Gods. En het geloof of ongeloof van Israël doet zelfs helemaal niks te zaken, zegt de apostel. Hij zegt, ja, zij zijn ontrouw. Maar je denkt toch niet dat God afhankelijk is van dat volk? Of dat hij zich laat tegenhouden door het ongeloof van de mens? Als dat zo is, dan komt er van het werk Gods dus helemaal nooit wat terecht. Nee, op een andere plaats staat bijvoorbeeld dat van de wet niks terecht komt, van het oude verbond niet, omdat het afhankelijk is van de mens. En de Heer zegt, ja, het is uw verbond, maar gij hebt het verbroken. En daarna kondigt hij aan een nieuw verbond uit mijn verbond, zegt hij dan, Ezechiël 16, uit mijn verbond der belofte aan Abraham namelijk, want dat is niet afhankelijk van de mens, dat is alleen afhankelijk van God. Opdat de belofte vast zij. Ik meen dat het zo staat in Galaten. Daarom is de erfenis is niet uit de wet, maar uit de belofte, opdat het vast zij. Dat het niet van de mens afhankelijk zou zijn, enzovoorts. En dat is nou juist waar het over gaat. Tot slot ging het in de tijd niet om het aanbreken van de wet, maar het ging om het aanbreken van het nieuwe verbond, enzovoorts. Het is niet van de mens afhankelijk, dus louter en alleen afhankelijk van God en meer in het bijzonder van het geloof van God. De trouw van God. Hij gelooft in zijn eigen woord en dat betekent hij is trouw aan zijn woord. Op dezelfde wijze als dat ons geloof in zijn woord impliceert, omdat het hetzelfde is, trouw aan zijn woord. Degene die dus beweren dat die evangelischen die maar denken dat als je maar één keer tot geloof komt dat dan alles in orde is, degene die dat protest tegen aantekenen, die hebben groot gelijk, dat doe ik ook. Want het gaat niet om eenmaal één keuze slechts, het gaat om trouw aan die keuze. Zo zonder meer. Het is niet maar een daad in een opwelling bij gelegenheid, dat betekent echt niks. Eerlijk niet. Waar het om gaat is dat we kiezen voor het woord Gods. In ieder geval, dat is Gods bedoeling. En als het onze bedoeling was toen wij tot geloof kwamen om inderdaad voortaan ook uit geloof te leven, daar trouw aan te zijn, dan is alles in orde. Dat is prima, dat was de bedoeling. Want geloof wil zeggen trouw. Het geloof van God kan dus ook betekenen dat hij trouw is aan zijn eigen woord. En de gedachte is, Israël was ontrouw aan het woord Gods. Maar daarom is God nog wel trouw aan zijn woord. Dat is een belangrijke waarheid. Vooral in dit hoofdstuk. Omdat er nog meer eigenschappen of attributen van God aan de orde zijn. Het is natuurlijk toch maanden geleden inmiddels, ik weet niet hoe lang, dat we eens een paar keer achter elkaar gesproken hebben in uw midden over de Romeinenbrief. En toen heb ik u laten zien hoe men vanuit Romeinen 1 de eerste versen meteen doorspringt naar vers 16 en 17. U kent het langzamerhand uit het hoofd, hoop ik. Ik doe mijn best om het u uit het hoofd te laten kennen. Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. U weet wel, het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, vers 1 tot en met 4. En daarna vers 16, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. eerst de Jood en ook de Griek, want de rechtvaardigheid, let op, want de rechtvaardige, evangelie, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof van God onder andere. Uit geloof tot geloof. En daarna sprongen wij meteen naar hoofdstuk 3 vers 21... Waar staat, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zelfde uitdrukking dus, als in 1 vers 16 en 17. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus en tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, ze hebben allen gezondigd en dus is het evangelie van Christus kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen onderscheid. Kijk, het sluit perfect op elkaar aan. Rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Uit geloof tot geloof, precies zoals het hier staat. Dus je zal denken dat het gedeelte vanaf Romeinen 1 vers 18 tot en met Romeinen 3 vers 20 inderdaad een parenthese is, zou ik maar zeggen. Een beschouwing, een toelichting op wat in het algemeen uiteengezet wordt. En dat is ook zo. Dat geloof ik ook. Maar daarna zou je natuurlijk toch de vraag kunnen stellen, hoe komt men dan tot zo'n vreemde hoofdstukkenindeling hier in Romeinen? Hebben jullie hoofdstuk 3 wel eens voor u? Lees maar, hè. In mijn Bijbel staat boven vers 1, voorrecht der Joden. Nou, of het daar nou over gaat, dat stukje. Voorrecht der Joden. Hooguit vers 2, maar dan houdt het wel op. Met het voorrecht der Joden. Maar goed, dat staat erboven. Had er kunnen zijn het nadeel der Joden, maar vooruit. Ja, dat maakt geen verschil. Ik bedoel, er staat maar boven. En dan boven vers 9, alle mensen zondaren. Ja, de Joden ook in het voorgaande gedeelte. Maakt niet zoveel uit. En dan boven vers 21, rechtvaardiging door het geloof. Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen, hoe hangt het samen eigenlijk? Wel, dat is heel eenvoudig. Men zou het namelijk heel hoofdstuk 3 beschouwen als één geheel. En dan zou men naar boven zetten, niet voorrecht der Joden, ook niet de zonde van alle mensen. Maar men zou erboven zetten, de rechtvaardigheid Gods. Voor alle duidelijkheid, Gods rechtvaardigheid. En daarmee wordt het hele hoofdstuk gedekt. Want het hele hoofdstuk, heel Romeinen 3, spreekt over de rechtvaardigheid Gods. Niet zozeer over rechtvaardiging van de mens, dat komt erin voor. Spreekt ook over de onrechtvaardigheid van de mens, komt er ook in voor. Maar waar het over gaat is de rechtvaardigheid Gods. En daarmee tegelijkertijd de trouw, dan wel het geloof van God. In de praktijk zijn het namelijk dingen die niet van elkaar te scheiden zijn. Voor zover Gods woord wet is, betekent het dat als hij trouw is aan dat woord, is hij dus rechtvaardig. Nu begrijp je toch? Nou, daar gaat het hoofdstuk over. Het gaat over de trouw van God, het gaat over de heerlijkheid Gods. Dat was in vers 7 in elk geval, maar meer specifiek, want dat is het trefwoord, dat gaat over de rechtvaardigheid Gods. Tegenover de onrechtvaardigheid van de mens in het algemeen. Het eerste wat genoemd wordt is uiteraard de onrechtvaardigheid van de Jood, dan wel van de besnijdenis. Zij hadden het recht Gods ontvangen. Men droeg er verantwoordelijkheid voor, maar men was er niet trouw aan. En dat heet onrechtvaardigheid. En daarna wordt vastgesteld dat God waarachtig is. Dat wil zeggen, God is gelovig, zegt vers 3. Met andere woorden, hij houdt vast aan zijn woord en daarmee aan zijn recht. En daarna in vers 4 staat ook nog, God zij waarachtig. Dat wil zeggen, hij houdt zich aan de waarheid. Heb je een paar begrippen bij elkaar? Hij houdt zich aan zijn woord, hij is trouw, hij houdt zich aan de waarheid, hij is rechtvaardig. Het is eigenlijk alle keren precies hetzelfde. Vers 4, God zij waarachtig, maar alle mens, en dat is niet alleen de Jood of de besnijdenis, maar alle mens leugenachtig. Daarmee komen we terug inderdaad in hoofdstuk 1, Waar staat dat de toorn Gods wordt geopenbaard over de mens die nou eenmaal de waarheid in ongerechtigheid, heb je ze? Waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat is zo, dat is ook wat in hoofdstuk 3 dus gezegd wordt, maar niettemin, God houdt zich aan de waarheid. En hij doet dat in gerechtigheid, uiteraard. God zei waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Vers 4. En dan komt er zo'n aardige toelichting. Gelijk als geschreven is. En dan krijgen wij een commentaar op Psalm 51. Want zo zit het eigenlijk. Natuurlijk, de apostel citeerde Psalm 51 om deze uiteenzetting te ondersteunen. Maar in de praktijk werkt het zelfs andersom. Hij geeft een commentaar op Psalm 51. Vind ik eigenlijk veel interessanter. Maar daar ga ik nu niet naartoe. Maar hij citeert op Psalm 51. Nee, dat is die moeilijke psalm, weet je wel. Ja. Waar iedereen zoveel moeite mee heeft. Ja, onder u weet ik het niet, maar in het algemeen. Hè? Tegen u alleen heb ik gezondigd. Zie mijn ongerechtigheid geduriglijk voor mij. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Het zijn de woorden van de Heere Jezus en daar hebben velen zoveel problemen mee. Maar vooruit. Ik zoek hem dus vandaag niet op. Er staat dus in Psalm 51... opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden, hier in vers 4 aangehaald. En daarna nog zo'n zin. Het is namelijk een parallelisme. Opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en opdat gij overwint wanneer gij oordeelt. En ik hoop dat u merkt dat het zo'n parallelisme is. Synoniem parallelisme. Het is twee keer hetzelfde. Opdat gij gerechtvaardigd wordt is hetzelfde als opdat gij overwint. En als ik het iets korter zeg, wordt het opdat gij rechtvaardig zijt. God zou rechtvaardig zijn en overwinnen, wanneer? Wel, in zijn woorden, dat wil zeggen als hij spreekt. En meer in het bijzonder, als hij spreekt als rechter. In uw woorden, namelijk wanneer gij oordeelt. Zo'n parallelisme kun je gewoon één zin van maken, hoor. Dan wordt het opdat gij gerechtvaardigd wordt en overwint in uw woorden wanneer gij oordeelt. Zodat de gedachte is dat God ooit zou oordelen en zou spreken. In zijn toorn en in zijn grimmigheid zou hij immers spreken, Psalm 2, om maar eens wat te noemen. Maar terwijl hij dat doet, wordt hij geacht te overwinnen, dan wel, hij wordt geacht rechtvaardig te zijn. En dat is een hele overwinning, hoor, rechtvaardig zijn. Zodat sprake is van een rechtvaardig oordeel van Gods wegen. En de gedachte is dan dat God iets doet, namelijk oordelen. Maar dat oordeel zou moeten zijn in overeenstemming met zijn eigen recht en wet dus. Het is het verhaal van de rechter die een rechtvaardig oordeel zal uitspreken. En u weet het langzamerhand, want ik zeg het denk ik nogal eens vaak, hè. Als de rechter zegt, ach jongen, je hebt het fout gedaan, maar ach, ik ben in een goede bui vandaag en ik moet bovendien vroeg naar huis. Ik ben in een goede bui en ik ben nou eenmaal een genadig, barmhartig, goedertieren rechter enzovoort. Ik vergeef het je. Ga heen, zondag niet meer. Ik kan het net eindigen met een bijbeltekst. Nou, als een rechter dat doet, ja, dan mag zijn uitspraak misschien rechtsgeldig zijn, omdat hij nou eenmaal de rechter is. Maar het is een onrechtvaardige uitspraak. Het is in strijd met de wet. En in ieder geval in strijd met de wet Gods. De wet Gods zegt namelijk, zoek het niet eens op, maar het staat in de wet meerdere malen. Daar staat, gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Dat is Deuteronomium 25 vers 1, ik probeer het zelf te onthouden. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen. Waaruit je dus maar ziet dat rechtvaardigen niet betekent rechtvaardig maken.
Dat hele term rechtvaardig maken bestaat gewoon niet, hè?
Dat is volstrekte onzin. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen, wil zeggen, gij zult de rechtvaardige rechtvaardig spreken. En gij zult de onrechtvaardige, de goddeloze, is het vertaald, gij zult de goddeloze verdoemen. Dan hou je aan de wet. Wie schuldig is, zul je schuldig verklaren. En wie onschuldig is, moet je onschuldig verklaren. En als Gods eigen wet dat zegt, mag je aannemen dat hij zichzelf eraan houdt. En dat is wat hier uit Psalm 51 wordt aangehaald. De gedachte namelijk dat God trouw is aan zijn woord en daarmee aan zijn recht en dus aan zijn wet. Zodat hij niet zelf de strijd verliest, daarom staat er en overwint. Omdat hij niet zelf die strijd verliest op het moment dat hij zegt, ach, het zijn wel zondaren, maar ik zal ze vergeven. Want op hetzelfde moment handelt hij in strijd met het recht. Zijn recht, namelijk. En dan heeft hij verloren. Hoe het er dan met ons uitziet, weet ik niet. Want als onze redder zelf verloren heeft, weet ik niet hoe het zit met onze zaligheid. Maar het lijkt me niet best. Hebben we die nog? Want het mag dan zo zijn dat God liefde is. Ik onderschat dat niet. Absoluut niet. Maar het mag dan zo zijn dat God liefde is en dus lief heeft. En genadig en barmhartig is en rijk aan goede tierenheid. En dat soort dingen meer. Hoe groot het ook is. Het is onvoorstelbaar groot, denk ik. Maar hoe groot het ook is. Het doet niets, maar het doet niets af aan zijn rechtvaardigheid. Dat mag ik trouwens wel hopen. Want wat moeten wij met iemand die erg lief is en genadig en barmhartig en goedertieren en die zich niet houdt aan de wet? Je kan dus niet van hem op aan. Daar heb je niet veel aan, hoor. Nou goed. In elk geval, hoe wij dat ook zelf beoordelen, de Bijbel zelf zegt, God is rechtvaardig. In al zijn doen. En houdt zich dus aan zijn woord. En handelt niet in strijd met het recht. En dus ook niet in strijd met de wet. Dat is wat hier wordt aangehaald. Israël handelt in strijd met de wet en met het woord Gods. Maar dat betekent niet dat God het dan ook doet. God houdt zich aan zijn woord. Vandaar dat de schrift later kan zeggen. Zoveel beloften Gods als er zijn. Zijn in Christus. Ja, en zijn in Christus. Amen. Met andere woorden, God had beloften gedaan. Ze zijn in Christus ook daadwerkelijk vervuld. Is er al gelovig of ongelovig, heeft er niks mee te maken. God houdt zich aan zijn woord, maakt zijn beloften waar, enzovoort. Houdt zich aan zijn woord. Maar het betekent ook dat hij de onrechtvaardige, de goddeloze zal veroordelen. En dat hij de rechtvaardige zal rechtvaardigen. Maar het probleem is, er zijn geen rechtvaardigen, behalve God. Dus er valt niks te rechtvaardigen. Dat is het idee. En als het wel zou gebeuren, als God de zondaar zou rechtvaardigen, zou hij dus handelen in strijd met het woord Gods en daarmee met de wet. En zou hij zelf onrechtvaardig zijn. Het schiet niet echt op. En het ziet er dus knap hopeloos uit. Voor de mens wellicht. Voor God eigenlijk ook, want aan wie zou hij zijn liefde en zijn barmhartigheid en goede tierenheid bewijzen als de wet hem dat verbiedt? Ik ben blij dat het zijn probleem was en niet het mijne. Maar het was zijn probleem, ik wil het op mijn grote nadruk zeggen. Het was zijn probleem, niet het onze, niet in de eerste plaats althans. Het was zijn probleem en hij heeft het opgelost. En dat is wat in dit hoofdstuk uiteengezet wordt. Namelijk, de ene kant de rechtvaardige God, die een rechtvaardig oordeel zal brengen, precies zoals in het Oude Testament werd aangekondigd, nota bene speciaal geciteerd uit Psalm 51, maar dat even terzijde. En daarna staat de apostel stil bij het grote contrast tussen de rechtvaardigheid Gods. We komen er straks op terug. Hij komt er straks op terug. Met grote contrast tussen de rechtvaardigheid Gods enerzijds en de zondige positie van de mens in het algemeen. En de apostel bestaat het om te zeggen, Want daar komt het in de praktijk op neer. Dat de mens weliswaar leugenachtig is. En onrechtvaardig. Enzovoort. Maar dat het wel degelijk een positief doel dient. We moesten van, weet die man ik weer, we moesten toch zo positief zijn. Ook NBC. Maar NBC. Maar we moesten toch positief zijn. Nou, de Bijbel heeft nogal wat positiefs te melden over de onrechtvaardigheid van de mens. Want de gedachte is dat hoe onrechtvaardiger de mensheid in het algemeen, hoe meer de rechtvaardigheid Gods opvalt, tot uitdrukking komt namelijk. Ja, dat is wat hier staat. Later meldt hij nog meer positiefs, het wordt hier ook eigenlijk al aangehaald. Namelijk waar de zonde te meerder wordt, dat is op zich niet positief, wordt de genade Gods veel meer overvloedig. En dat is positief. Want waar het om gaat namelijk, is dat Gods hoedanigheden gedemonstreerd worden. Dat is nog wat te zwak uitgedrukt, demonstreren. Het is wel zo, maar het is wat te zwak. Het punt is namelijk dat heel het zogeheten heilswerk niet gericht is op het heil van de mens, maar op het heil van God. Is dit moeilijk? Toch niet. Waar het om gaat is gewoon dat Gods handelen niet gericht is op de verlossing van de zondaar. Maar de verlossing van een zondaar is onderdeel van het werk Gods. Maar het is niet het doel. Als dat zo was, dan had hij dat werk beter wat eerder kunnen voltooien. Dan zouden er nou niet zoveel zondaren geleefd hebben enzovoorts. Nee, God streeft een doel na, maar dat is niet de redding van de zondige mens. Het doel is namelijk rehabilitatie van God zelf. In het conflict met de grote tegenstander. Satan dus. In het Hebreeuws. Dat is waar het echt om gaat. Want wij zouden ons realiseren. Ik weet niet waarom we dat niet doen. Misschien doen we het ook wel hoor. Maar wij zouden ons realiseren. Dat inderdaad. Dat daar waar zo'n zondige wereld bestaat, die vol is met zonde, ellende en vooral onrecht, schijnt het, heb ik me laatst laten vertellen. Dat dat in ieder geval geen propaganda is voor die ene ware God. Je zal maar inderdaad de ene waarachtige God zijn, het zal je wereld maar wezen. Dan heb je een smet op je blazoen. Wat ook een blazoen zijn mogen, denk ik dan. Maar dan. Dat is slecht voor je reputatie. Je kunt in geen geval meer president van de Verenigde Staten worden, denk ik dan. Nee, het is niet persoonlijk bedoeld. Ook een saxofonist, dus. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb? Nee, wij christenen zijn niet gewend om deze dingen zo te zeggen. Maar vergis u niet, ongelovigen weten dat heel goed. Die zeggen, weet je, als het dan een God is, waarom dan? En geef dan maar eens antwoord op. Waarom dan die zonde in de wereld? Dan zeggen wij natuurlijk, ja, dat is Gods schuld niet. Dan zeg ik, nee, maar het is wel zijn schuld dat die wereld nog bestaat, hoor. Want de Bijbel zegt dat God degene is die de wereld in stand houdt. Deze zondige wereld. Hij is dan weliswaar niet de uitvinder van de zonde, is trouwens per definitie onmogelijk. Maar daar gaat het nou niet om, maar hij houdt deze wereld wel in stand. En op zijn minst, hij zet een mens hier op deze wereld waarvan hij toch geweten moet hebben dat hij zou zondigen. Om het maar eenvoudig te houden onder elkaar zo, hè. Hij moet toch geweten hebben dat hij zou zondigen. Hij had hem beter meteen kunnen laten sterven in plaats van na 830 jaar. Want zou je gedacht zijn wat in de korte tijd van de man zijn leven aan ellende tot stand gebracht is. Door één mens de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En de dood tot alle mensen doorgegaan enzovoorts. Maar hij heeft het niet tegengehouden zelfs maar. Dat is niet best. En dus zou God vanuit de situatie, vanuit de verschijnselen, vanuit de natuurkunde ben ik geneigd te zeggen, want dat is de echte natuurkunde,
Zou men van God moeten zeggen dat hij onrechtvaardig is? Dat hij niet genadig en barmhartig en goede tier is? Dat hij ook inderdaad niet rechtvaardig is, want hij brengt geen toorn over de wereld immers. Hij oordeelt die wereld immers niet. En waar het gaat om zijn eigen, zogeheten eigen volk. Ja, was het er maar niet, dan had de wereld heel wat problemen minder. Toch? Of zeg ik ook weer wat raars? Nou goed. In elk geval, God zelf zegt precies hetzelfde wat ik nu zeg. Die zegt tot Israël, om uwentwil wordt mijn naam de ganse dag gelasterd. Om uwentwil wordt mijn naam gelasterd onder de volkeren. Dat andersom moeten zijn. En tot in onze dagen wordt van de Heer Jezus Christus zelfs gezegd dat hij smaadheid leidt. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Nu, en hij wordt versmaad. En zijn naam is hoofdzakelijk bekend als vloek. Dus inderdaad, God wordt gelasterd om al dit soort dingen. En de Bijbel verklaart waarom het zo is. God werkt namelijk een plan uit waarin zijn hoedanigheden, ik zou zeggen voor eens en maar in het bijzonder voor altijd, worden vastgesteld. En waarin inderdaad de liefde Gods gedemonstreerd wordt. En ook nooit meer ontkend kan worden op grond van historische feiten namelijk. En waarin ook de rechtvaardigheid Gods wordt vastgesteld, eveneens op grond van historische feiten. En waarin de toorn Gods wordt vastgesteld op historische feiten. Niet in de laatste plaats via de grote verdrukking binnenkort in dit theater. Maar toch, dat is waar het werkelijk om gaat. En aan de ene kant worden Gods eigenschappen gedemonstreerd in de heilsgeschiedenis, al wil men ze dikwijls niet zien. Dat komt nog wel. En aan de andere kant worden de menselijke eigenschappen gedemonstreerd in de heilsgeschiedenis. En dan blijkt dat het meest bevoorrechte volk, van Gods wegen bevoorrechte volk, inderdaad juist de meeste oneer voor God met zich meegebracht heeft, zal ik maar zeggen. Zoiets toch? Israël? Enzovoorts. Hoe dat ook is, ik kan wel een eenvoudig voorbeeld geven. Wat God in onze bedeling doet, is zijn genade demonstreren. De overvloedige rijkdom zijner genade. En wij zijn geroepen tot betoning van zijn genade. Niet alleen nu, maar in de toekomende eeuwen. Dat wil zeggen, blijft altijd zo. Efeze 2. Maar dat is wat te noemen. En aan de andere kant, in de dagen van de wet, werd de zondige natuur van de mens gedemonstreerd. Er werd gedemonstreerd hoe dat werkt. En dat dus inderdaad de mens tot geen goed in staat is, enzovoorts. Want uit de wet is kennis der zonde. Dat is vers 20 van hier Romeinen hoofdstuk 3, enzovoorts. En in het algemeen, in het algemeen kan ik rustig zeggen dat het gaat in ieder geval om de verheerlijking van God die zijn heerlijkheid verloor, althans minstens voor een deel. Nou ja, sinds de wereld was. Ik zeg het maar zo letterlijk mogelijk zoals het er staat. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Niet eer ik mens werd. Ook niet eer ik gevangen genomen werd. Of wat voor varianten er al mogen bestaan. Eer de wereld was. Want sinds deze wereld is, heeft God heerlijkheid verloren. Het is namelijk niet tot heerlijkheid Gods, deze wereld. Maar wat God ermee doet, is wel tot zijn heerlijkheid, uiteindelijk. En daarom duurt het zo lang, daarom gebeurt er van alles. Vandaar al die eeuwen, bedelingen mag je ze ook noemen wat mij betreft, maakt niks uit even. Hè? Maar vandaar die hele heilsgeschiedenis enzovoort. Dat is waar het om gaat. En dat is wat de apostel onder andere hier uiteenzet. Want ik kom als vanzelf, ik moet een beetje voortmaken, maar ik kom als vanzelf bij de vraag, ik zal hem wel eens vaker gesteld hebben in uw midden, waarom moest eigenlijk de Heer Jezus sterven en uit de dood opstaan? Waarom moest dat blijven?
En omdat we zo verwend zijn aan, hij is gestorven voor onze zonden, zeggen wij als antwoord op deze vraag, nou dat moest vanwege onze zonden. Maar vandaag reken ik het niet goed. Vandaag niet. Onvoldoende in elk geval. Want het is niet echt zo. Het is niet een goede antwoord. Dat was de vraag namelijk niet. De vraag is, waarom was het nodig? En het antwoord is, niet voor onze zonde, maar voor zijn rechtvaardigheid. Dubbele tegenstelling dus. Niet vanwege onze onrechtvaardigheden, maar vanwege zijn rechtvaardigheid. Dat is het verhaal. Want de gedachte is dat deze God die inderdaad liefde is en die uit zijn genade en uit zijn barmhartigheid ons levend gemaakt heeft met Christus, onze zonden niet toerekent, ons nieuw leven geschonken heeft en zelfs gemaakt heeft tot eerstelingen zijn schepselen enzovoorts, dat deze God dat niet kon doen zonder zelf onrechtvaardig te worden, want hij zou daarmee zelf wetsovertreder geworden zijn. Hij kon onze zonden niet vergeven. En daarom, omdat hij dat toch wilde, daarom moest de Heer Jezus onze zonden dragen. En ik zeg, omdat hij dat toch wilde, dan zegt u misschien, dan was het toch om onze zonden. Dan zeg ik, nee, zelfs dat niet. Want waarom hij dat wilde, wel niet eens in de eerste plaats omdat wij zulke aardige mensen zijn. Ook niet omdat we zulke slechte mensen zijn. Maar omdat het nou eenmaal tot oneer van God is dat deze schepping bestaat en slechts mensen voortbrengt die bestemd zijn voor de dood. Waarbij van het leven met recht gezegd kan worden, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Of zoals dezelfde prediker zegt, het is voor een mens eigenlijk beter dan dat hij nooit geboren wordt. Dat is het beste voor hem. Staat er echt. Bijbelse gedachtegang. Nou goed, ga hem nou niet uitleggen. Maar het punt is gewoon dat God deze oude, gevallen, zondige wereld wel degelijk productief maakt in overeenstemming met het recht Gods en inderdaad tot zijn eer. En in het bijzonder zelfs tot zijn eer, want strekt tot eer van God dat hij inderdaad kans ziet om op rechtvaardige grond u en mij als zondaren niettemin met zich te verzoenen. En zonder daarbij zelf onrechtvaardig te worden. Zodat in dat proces twee dingen komen vast te staan. Namelijk, God is liefde, of genadig, zo je wilt. En God is rechtvaardig. En dat is een knap staaltje. Die twee met elkaar in overeenstemming brengen. Maar dat is precies waar het om gaat en wat in dit hoofdstuk ook uiteengezet wordt. De mensheid als zodanig in zijn geheel, daarvan staat, er is niemand rechtvaardig, vers 10. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden, wat moeten we ermee aan? Valt weinig aan te doen, zou je zeggen. En toch, God deed er wat aan. En daarover spreekt inderdaad vers 21 en wat er verder volgt. Die rechtvaardigheid Gods wordt openbaar in contrast tegen de onrechtvaardigheid van de mens. Dat is één ding. Maar vervolgens komt de rechtvaardigheid Gods tot allen en over allen die geloven. Dat wil zeggen dat die rechtvaardige God die zich aan zijn woord houdt, niettemin ook nog kans ziet om zondaren vrij te spreken, namelijk te rechtvaardigen. En hen daardoor te betrekken in zijn eigen rechtvaardigheid. Dat is niet niks. Waarbij onze onrechtvaardigheid vervangen wordt door Gods rechtvaardigheid, notabene. Ja, dat is wat er staat. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, vers 21, zonder de wet. En het aardige van de uitdrukking is dat er weliswaar staat zonder de wet, maar dat je in ieder geval niet moet denken dat de wet er niks mee van doen heeft. De wet heeft er namelijk wat mee van doen. En je zou zeker niet moeten denken dat die rechtvaardigheid Gods openbaar is geworden in strijd met de wet. Want dat is niet zo. Daar gaat het nou juist over in dit hoofdstuk. Dat de rechtvaardigheid Gods, die blijft vaststaan.
En daaronder doorloopt het verhaal van onrechtvaardige mens, de zondaar, die niettemin, of van wie niettemin gezegd wordt dat zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Maar niet in strijd met de wet en in strijd met de rechtvaardigheid Gods. Integendeel, rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Buiten de wet om, zonder de wet, maar niettemin hebben de getuigenis van de wet en de profeten, dat wil zeggen, de wet spreekt erover. En wat tot stand gekomen is, is dus niet tegen de wet in. Integendeel, het is een overeenstemming met de wet, namelijk de rechtvaardigheid Gods, die is geopenbaard door het geloof van Jezus Christus. We begonnen bij het geloof van God. Als oorzaak. En daarna komt het tot stand door, dan wel via, of dia mag ook, maar door het geloof, de trouw van Jezus Christus, en komt tot alle en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Heerlijkheid Gods.
Daar gaat het namelijk om, rechtvaardigheid Gods.
En ze worden onniet gerechtvaardigd uit zijn genade. Maar niet in strijd met het recht of met de wet. Begrijp je me goed? Wet en genade zijn volstrekt tegengestelde begrippen die normaal gesproken elkaar niet verdragen. En dat is het probleem. In de samenleving ook. En in de rechtsstaat. Hoe strak moet je de wet hanteren? Hoe strak kan men een wet hanteren? Nou goed, dat is mijn probleem niet. We dragen andere zorg voor. Nou goed, laten we zitten. Maar wat hier uiteengezet wordt, is hoe genade en wet wel degelijk met elkaar in overeenstemming gebracht zijn van Gods wegen. Daar staat het dus. Zij worden onniet gerechtvaardigd, dat wil zeggen vrijgesproken. Dat is echt het enige betekenis van het woord. Zij worden onniet vrijgesproken, gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. En daar zit hem de clue. Ik vertel het maar weer een keer, hoewel ik echt niet denk dat u het niet weet. Maar de gedachte is inderdaad dat Jezus de Christus, Christus Jezus, hier in de wereld verscheen, oorspronkelijk als mens, maar meer in het bijzonder, want dat was van allergrootste belang, als zoon des mensen. Dat wil zeggen, als erfgenaam van Adam en als hoofd dus van heel de menselijke familie. Reken erop dat zijn ouders nauwkeurig zijn uitgezocht. En ik zei het in het meervoud, want het gaat niet over afstamming slechts. Het gaat ook over erfrecht. Daar heeft er nogal wat mee van doen. Maar reken erop dat zijn afstamming nauwkeurig is uitgezocht, want hij zou niet zomaar mens worden. Daar had niemand wat aan. Hij moest worden de officiële erfgenaam van Adam. Als eerstgeborene en dus als hoofd van heel de menselijke familie. En daar was een goede reden voor. Nee, vreemd is dat, hè. Men zegt, nou ja, het was eigenlijk de zoon van God. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Men zegt, hij was eigenlijk de zoon van God, maar de Heer Jezus was nederig. Hij noemde zich maar gewoon een mens. Zoon des mensen. Nou, dan heb je van je Bijbel nog niet veel begrepen, hoor. Want de titel Zoon des mensen is de hoogste titel die de mens van nature en hier op aarde kan dragen. Normaal gesproken. De titel houdt in dat hij troonsrechten heeft over de gehele mensheid en over de hele aarde. Want Adam zou de aarde onderwerpen en daarover heersen. En over het gevolg des hemels, de vissen, de zee, gedierte, des velds. En wat het allemaal maar wezen mag. In Genesis 1, dan wel Psalm 8. Want dat is ook een fraaie in dat verband. Enzovoorts. Hè. Hij was zoon des mensen. Hij was de mens met de hoogste rechten. Dat is waar het om ging. En dan zeggen wij, ja, nou van die rechten heeft hij dan weinig gebruik gemaakt. Of hij heeft weinig kans gezien om er gebruik van te maken. Want hij heeft de mensheid niet aan zich onderworpen enzovoort. Hij was nederig en zachtmoedig en dan breng je het niet ver in de samenleving, niet waar?
Maar hij heeft het wel ver gebracht, want alle dingen zijn inmiddels zijn voeten onderworpen. Maar waar het om gaat is dat hij het belangrijk, voor ons belangrijkste recht wat hij als zoon des mensen had, dat heeft hij geclaimd, opgeëist, dat was namelijk het recht op lossing. Heel simpele, wettige, bijbelse, wettige, wettische aangelegenheid. Want de wet voorziet erin dat het hoofd van de familie het recht kan opeisen. Dat wil zeggen, hij heeft het recht en hij kan het dus opeisen. Het recht kan eisen tot lossing. Dat wil zeggen, hij is gerechtigd. Niemand mag hem daarin tegenhouden. Hij is gerechtigd om de schuld van de hele familie waarvan hij het hoofd is, te betalen. Met alle consequenties van dit. Er zit nogal wat aan vast verder, maar daar gaat het me nou niet om. Het gaat om het beginsel van lossing. Dus het recht tot lossing, niet de plicht. De man hoeft het niet te doen, maar als hij wil, mag hij dat doen. En dus de schuld betalen voor de familie waarvan hij hoofd is. De Goel, als Goel, hè? Vertaald met losser en soms vertaald met bloedbreker, vind ik wel aardig. Dezelfde namelijk, dezelfde functie van dezelfde man, hoofd van de familie. En de aardigheid is dat de Heer Jezus als zoon des mensen dus het recht tot lossing op zich kon nemen over heel de mensen. En niemand kon hem daarin stoppen. En dat is wat gebeurd is. Hij heeft de straf en de schuld, de schuld van de mensheid op zich genomen en die betaald, want schulden zijn dingen die betaald moeten worden. Dat is gebeurd, hij heeft de straf ondergaan, de ziel die zondig zal sterven en hij heeft het op zich genomen en hij is gestorven. En dus is één voor allen gestorven. De Bijbel laat daar geen twijfel over bestaan, hoor. Eén is voor allen gestorven. Zomaar iemand? Nee, degene die dat recht kon laten gelden. Niet op grond van dat hij eigenlijk van God afkomstig was of uit de hemel afkomstig was, of niet op grond van zijn vermeende godheid hier op aarde of iets anders. Helemaal niet. Op grond van wie hij was als mens. Op grond van zijn geslachtsregisters zoals we die in de Bijbel kennen. Als zoon des mensen dus. En vandaar dat hij tegen God kan zeggen in psalm, diezelfde psalm 51 die hier aangehaald werd. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Er is geen enkel ander mens die dat kan zeggen. Dat hij alleen gezondigd heeft tegen God. Maar de Heer Jezus kon dat zeggen die onze zonden droeg. Enzovoort. En hij stond naar ons toe niet schuldig, maar hij stond naar God toe schuldig daardoor. Want in hetzelfde hoofdstuk waar staat, 2 Korinther 5, waar staat, één is voor allen gestorven, staat, want dien die geen zonde gekend heeft, werd voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. Heb je hem, rechtvaardigheid Gods. In hem. Precies wat hier ook staat. Verlossing die in Christus Jezus is. Onze losser. En het punt is dan dat inderdaad de straf die ons de vrede moest aanbrengen op hem was, Jesaja 53. En nogmaals, niet zomaar iemand, maar volstrekt in overeenstemming met de wet Gods. Volstrekt in overeenstemming met de lettertjes van de wet, ook in onze Bijbels. En dat is waar het om gaat. God heeft daar weliswaar zelf in voorzien dat het zo kan. Dat wil zeggen, aan de ene kant was het een wonder, aan de andere kant was het geen truc. Het was ook niet wetsontduiking, integendeel. Daarom sta ik er ook altijd op dat we de mensheid van de Heer Jezus leren zien en erkennen. Het was niet een truc om de rechter te misleiden, integendeel. Het was realiteit. Zodra je de mensheid van de Heer Jezus Christus ontkent, ontken je dus dat hij het recht had tot lossing. En ontken je dan ook dat hij het recht heeft of dat hij gerechtigd is om de hoge priesterlijke functie te vervullen, want ook daarin zou je uit de mensen genomen moeten zijn. Hebreeën 5. Dus voor wat betreft verleden als ook de tegenwoordige positie van Christus is van belang dat we weten, beseffen en geloven dat hij mens is. Daar is niet alles mee gezegd natuurlijk,
Maar ik neem aan dat zijn godheid als zodanig, zeker nu na zijn opstanding, niet ter discussie staat. Maar we zouden niet vergeten dat hij als mens inderdaad onze belangen behartigt. Onze losser is, was in elk geval, maar nog steeds is. Want het aardige van het recht op lossing is bovendien dat het vaak consequenties heeft, dat het consequenties kan hebben althans, voor de rest van het leven van de losser. Dat weet u toch, hè? Nou, in de Bijbel komt het niet zo vaak voor, maar het werd wel meteen een moedje, weet u nog? Nou, dat woord is verouderd. Dat komt niet zo vaak meer voor. U weet wel, Boas zou Rut lossen. Maar dan zou je wel met hem moeten trouwen om het goed te doen. Om de lossing compleet te maken, enzovoort. Dat was het idee, dus hij zat er voor de rest van zijn leven aan vast. En dat is met de Heer Jezus ook zo. Hij zit er voor de rest van zijn leven aan vast. Daar heeft hij voor gekozen. En hij zit aan ons vast. En dan is er al een schepping en wat het allemaal wezen mag. Ga er nou niet gedetailleerd op in. Maar het is zo. En dat is waar het om gaat. En dat betekent dus dat God inderdaad op wettige wijze voorzien heeft in het wegnemen van uw en mijn schuld. Zodat inderdaad 1 Johannes 1 vers 9 niet zegt, indien wij onze zonden beleiden, hij is genadig en barmhartig en liefdevol om ons de zonden te vergeven. Maar, indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw, gelovig staat er gewoon hetzelfde woord, hij is getrouw om ons de zonden te vergeven en dus ons te rechtvaardigen. Hij is, bestaat er trouwens, hè? Hij is getrouw en rechtvaardig. Niet genadig, rechtvaardig. Getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Want sinds dit heeft plaatsgevonden, sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, kun je niet meer zeggen dat als de Heer onze zonde vergeeft, dat hij dan op dat moment ervoor kiest om genadig te zijn. Begrijp je me goed? Daar heeft hij voor gekozen, lang geleden. En die keuze heeft hij gerealiseerd en wettig tot stand gebracht, zal ik maar zeggen, en ook geregistreerd. En sindsdien is het zo dat je niet moet zeggen, hij is genadig en barmhartig om onze zonden te vergeven, maar hij is getrouw en rechtvaardig. Hij moet het wel doen. Niet dat ik God ergens toe wil dwingen. Integendeel, en niet dat ik zijn genade nu ontken, integendeel. Maar het punt is gewoon, die genade is vastgelegd in het verleden. God bevestigt, bewijst en legt vast, maakt vast zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Daarmee ligt het vast. En wat die genade betreft vanuit wij leven, het is de genade waarmee hij overvloedig is geweest, over ons. Begrijpt u? Hij heeft dat al gedaan. Zal ik nog wat anders zeggen? De wet is door Mozes gegeven, Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid niet, zal eventueel komen door Christus, maar is door Jezus Christus geworden. En vervolgens Titus 2 dan maar weer. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Ik heb mijn vader eens horen zeggen, je moet nooit bidden, o Heer, o God, wees mij zondaar genadig. Dat is al lang geweest. Dat is hij. Het is al verschenen aan alle mensen. Dat hoef je nou niet meer te geven. Wij moeten het slechts aanpakken. Hij heeft het al lang gegeven. Dat is ook zo'n aardige, Johannes 3, vers 16, hè? Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De vraag is niet of hij hem geeft. De vraag is of wij hem aanvaarden. Of het aanpakken. Dat is het. Die dingen liggen vast. Zijn wettig vastgelegd. Daar kun je gewoon een beroep op doen. En daarom beschouw ik mezelf niet als antinomianist. Dus iemand die niet onder de wet wil leven. Een schuilwoord, weet je wel. Wij zijn geen antinomianisten. Wij doen een beroep op de wet. Waarom?
Omdat via de wet, diezelfde wet geregeld is dat wij genade hebben ontvangen. Via diezelfde wet wordt bepaald dat onze schuld betaald is, enzovoorts. Er is een wettige grond voor. En daarom hebben we die wet ook nog. Wij leven er weliswaar niet onder, maar we kunnen er een beroep op doen en zeggen, zie je wel, we zijn vrij. Het is dezelfde apostel Paulus die in min of meer parallel schriftgedeelte in Galaten 3 uiteenzet dat wij inderdaad, dat Joden en Heidenen inderdaad behouden worden, niet uit de wet, de werkende wet, maar uit de genade Gods, buiten de wet om. Precies hetzelfde als hier in Romeinen 3. En daarom zegt hij tegen die Galliërs, zijn rare jongens trouwens, maar ik kom van die Romeinen zo bij die Galliërs terecht, vind ik wel leuk eigenlijk. Maar fijn, hoe zou dat nou komen eigenlijk? Maar goed, hij zegt tegen die Galaten, ja, daarom moet je nou ook niet alsnog onder de wet gaan leven, want eigenlijk ontken je daarmee dat je kind van God bent. Ontken je daarmee je eigen zaligheid. Dat is één. En een andere, hij zegt, als ik eerst die wet afbreek en laat zien hoe we ervan verlost zijn geworden enzovoort, en ik bouw hem daarna wederop, dan stel ik mij tot overtreder. Rechts onder aan de bladzijde is dat in Galaten. Galaten 2 is het nog, geloof ik trouwens. Maar vooruit. Hij zegt dus, iedereen die zich onder de wet stelt, is alleen al op die grond een wetsovertreder. Iedereen. Elk mens, niet alleen wij gelovigen, elk mens die zich onder die wet stelt, stelt zich daarmee tot een overtreding. Maakt daarmee een wetsovertreding. Want de wet zegt dat de wet geldt over de mens, heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En vervolgens, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven, volstrekt wettig geregeld. Na de wet zijn wij dood en dus wij zijn der wet en der zonde en der wereld. Maar in ieder geval der wet gestorven, in overeenstemming met de wet. En op het moment dat wij ons onder de wet plaatsen, maken wij onszelf tot overtreden der wet. Dat getuigt van weinig respect voor de wet, denk ik dan wel eens. Denk, wij die uit genade leven, ik neem maar aan dat u dat ook doet, wij die uit genade leven in plaats van uit de wet, wij hebben respect voor de wet. Het is volkomen overeen met de wet en zelfs met ons eigen rechtvaardigheidsgevoel. Er is in voorzien, zwart op wit. En dat is wat hier staat vervolgens in Romeinen 3. Daar staat Christus, verlossing die in Christus Jezus is, vers 24. Christus Jezus, welke God voorgesteld heeft. Dat wil zeggen, God heeft Christus Jezus voorgesteld tot een verzoening. Ik moet eerst maar even op ingaan. Er staat verzoening. Ik meen dat de nieuwere vertaling heeft zoenmiddel. Maar dat weet ik niet zeker. Dat is correct, zo'n middel. Want waar het over gaat is over een instrument waarmee verzoening tot stand zou gebracht moeten worden. Een gereedschap als het ware. Niet de verzoening zelf, maar het middel of het gereedschap waarmee het tot stand zou gebracht moeten worden. Zo'n middel is dus een goede vertaling eigenlijk. Meestal, ik ga er met opzet even op in, omdat het tot verwarring leidt namelijk. Meestal zegt men, nou ja, dit woord, hilasterion, komt nog maar één keer anders in de Bijbel voor, in het Nieuwe Testament althans. En dat is in Hebreeën 9, en daar is het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. En dan zegt men, nou, dat is in elk geval duidelijk, daar is het verzoendeksel in Hebreeën 9. Dus dan zou je het hier ook zo moeten vertalen. God heeft Christus voorgesteld tot zoendeksel. Maar daar protesteer ik tegen. In de eerste plaats omdat je dat in de context hier niet kloppend kunt krijgen. Want het gaat duidelijk over zijn dood en opstanding. En het verzoendeksel in het heiligdom spreekt niet over zijn dood, maar alleen over zijn opstanding. En meer in bijzonder over de tegenwoordige functie van Christus als middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond. Dus je zit dan met een groot probleem. Dat krijg je zo niet kloppend. Maar men zou bedenken dat dat verzoendeksel uit Hebreeën 9 ook gewoon wordt genoemd het instrument waardoor verzoening tot stand gebracht wordt. Dat is wat het is namelijk. En dat woord kan dus op het verzoendeksel van toepassing gebracht worden, als instrument waardoor verzoening zou tot stand gebracht worden, als ook op de Heere Jezus Christus.
Ik hoop dat u dat begrijpt.
Ik kan het niet echt beter uitleggen. Ik moet er trouwens aan toevoegen dat als ik de keuze moest maken voor de ene of de andere toepassing tussen die beide schriftverdeelden, wist ik het wel. Dan koos ik niet voor Hebreeën, Hebreeën 9, omdat het daar gaat over een ding als type alleen maar. En, want u en ik weten dat het verzoendeksel in werkelijkheid helemaal geen middel tot verzoening was. Dat staat er ook in het volgende hoofdstuk namelijk, Hebreeën 10. Dus dan, het kon geen verzoening doen. Het kon de zonde niet wegnemen. Dus als dat nou de norm moet worden, vind ik het een slechte. De norm is uiteraard de Heer Jezus Christus zelf, die verzoening in zichzelf tot stand gebracht heeft. Want God was in Christus, dat is dus het middel, het instrument. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Weer dus 2 Korinthe 5, de laatste versen. Nou goed, dan kan ik hier naar terug. God heeft Christus Jezus voorgesteld tot verzoening. Het is uitdrukkelijk uitbeelding van dood en opstanding als geheel. En wel verzoening door het geloof in zijn bloed. Geloof in zijn leven uiteraard. Maar ik geloof niet dat het nou nog zinnig is om er verder op in te gaan. Het gaat uiteraard om de levende Christus. Om de eenvoudige reden, als hij niet leeft, is er sowieso geen verlossing. Verlorenheid wil immers zeggen dat men ooit een keer zal verdwijnen in de dood. En dan is men echt verloren. Dat zegt de Bijbel ook, degene die ontslapen zijn, die zijn echt verloren. Tenzij dan er nog opstanding is, 1 Korinthe 15. Zo zijn dan ook verloren degenen, indien er geen opstanding is, zo zijn ook verloren degenen die in Christus ontslapen zijn, enzovoort. En indien Christus niet is opgewekt, ja, dan is de prediking ijdel, ijdel is ook uw geloof en zo zijt gij nog in uw zonden. Dus het gaat echt om zijn opstanding, het leven van Christus. Maar daarna staat er in vers 25 en 26 tweemaal waarom het nodig was. En de vraag hebben we dus al beantwoord. Waarom of waartoe heeft God Christus Jezus gesteld en al tevoren gesteld? De gedachte is namelijk dat dat tevoren bepaald was hoor. Dat zie je in het Nederlandse voorgesteld niet, maar dat is wel de betekenis. Waarom heeft God tevoren Christus Jezus gesteld tot zondmiddel? Wel, opdat hij zelf, God, op rechtvaardige grond de zonde zou kunnen vergeven. En niet zou hoeven toerekenen. En dat staat er ook. Er staat namelijk, God heeft hem voorgesteld tot verzoening. Tevoren gesteld tot verzoening. Tot betoning, dat is dus het doel. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En daarna in vers 26 nog een keer. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En in de rest van vers 25 staat tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Er staat dus gewoon dat God ook in oud-testamentische tijd reeds zonden vergaf en misdaden niet toerekende. Een paar versen verder in hoofdstuk 4 staat dat ook enzovoorts. Maar dat dat wel degelijk was op basis van het werk wat de Heer Jezus Christus ooit als zoenmiddel ilasterion tot stand zou brengen. En daarom staat er, God heeft hem tevoren gesteld tot verzoening, opdat God ook op voorhand reeds zonde zou kunnen vergeven, namelijk in de oud-testamentische tijd. En daarna komt het nog een keer. God heeft hem voorgesteld tot verzoening, tot betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Dat geldt, als u het mij vraagt, inclusief zijn hoge priesterschap onder het nieuwe verbond enzovoorts. En dan het uiteindelijke doel, nog een keer. Er staat dus twee keer tot betoning van zijn rechtvaardigheid. En dan uiteindelijk opdat, God heeft Christus Jezus voorgesteld tot verzoening, opdat hij rechtvaardig zij. Dat wil zeggen, opdat God rechtvaardig zijn zou. Niet opdat wij gerechtvaardigd zouden worden, maar opdat hij rechtvaardig zou zijn. Opdat punt 1, hij rechtvaardig zou zijn. En punt 2, maar het hangt rechtstreeks samen. Opdat hij zou rechtvaardigen degene die uit het geloof van Jezus is. En om het dan maar korter te zeggen, opdat hij gelovigen zou rechtvaardigen. Maar die twee dingen, die zouden normaal in strijd zijn met elkaar. God zou rechtvaardig zijn en hij zou de gelovigen, zijn geloof rekenen tot gerechtigheid. Nou, dat laatste zou onrechtvaardig zijn. Waren het niet dat inderdaad de Heer Jezus Christus als verzoening voor onze zonde en voor die van de hele wereld, met dank aan 1 Johannes 2, vers 3 of zo, waren het niet dat de Heer Jezus Christus het als lam Gods de zonde der wereld heeft weggedragen enzovoorts. Zodat daarna het verhaal overnieuw begint. God heeft dat zondeprobleem opgelost. God heeft ervoor gezorgd dat de zonden veroordeeld zijn geworden in het vlees. Romeinen 8, vers 3 of zo. In het vlees van de Heer Jezus namelijk, maar niettemin. God heeft ervoor gezorgd dat dat gebeurd is. Dat daarmee de wet vervuld is. Dat staat daar ook. Einde van dat probleem. Is een mens daarmee behouden? Nee, helemaal niet. Zijn rekening staat op nul. Dus dan kan hij zonder schulden achter te laten voor eeuwig verloren zijn. He? Ja, dat is cynisch natuurlijk, maar zo is het nou eenmaal. Maar daarna begint het verhaal opnieuw. Want u en ik kunnen het niet helpen dat wij zondaren zijn. En ons zondeprobleem is dus door hem opgelost. Dan wel voor hem opgelost, allebei, kun je het zo zeggen. Maar daarna begint het verhaal overnieuw. Want u denkt toch niet dat we helemaal geen verantwoordelijkheid dragen? Een mens is een moreel zoogdier, hebben ze mij verteld. Dat is een korte versie. Ja, maar. He? Maar moreel wezen. Natuurlijk draagt hij verantwoordelijkheid. En nu begint het verhaal gewoon overnieuw. Namelijk, wat die voorouders betreft en die erfenis van de zondige natuur enzovoort, dat is geregeld. Maar nu is het verhaal welke keuze wij zelf maken, u en ik. En of we zondigen of niet in het algemeen, dat is niet meer aan de orde, want dat is al geregeld. Dat is ook de keuze dus niet meer. Daar gaat het niet meer om. Het is allemaal achterhaald. Mag voor de mens een probleem zijn, voor God niet. Voor God gaat het erom, nadat hij zelf zijn trouw en geloof gedemonstreerd heeft. En nadat de Heer Jezus Christus zijn geloof en trouw en gehoorzaamheid gedemonstreerd heeft. Kortom, nadat is vastgesteld dat de problemen van de oude zondige wereld zijn opgelost door het geloof van God en door het geloof van Jezus Christus, is het de vraag aan u en mij hoe het met ons geloof staat. En als wij bereid zijn om trouw te zijn aan om ons daaraan te onderwerpen, krijgen we deel aan de verlossing die door die trouw, door dat geloof van God en van Jezus Christus, om zo te zeggen, tot stand gebracht is. Dat is het dan. En Paulus zegt later laconiek, nou ja, het vlees onderwerpt zich de wet Gods niet, en dat kan ook niet, maar niettemin met het gemoed dien ik de wet Gods. Met het hart namelijk. Men kan toch de woorden Gods onderschrijven. Men kan het ermee eens zijn. Men kan ze aanvaarden als recht en als normgevend. Ook zonder dat men er zich aan houden kan. Toch? Je kunt toch instemmen met bepaalde regels terwijl je voor jezelf weet dat je het niet houden kan. In Frankrijk doen ze dat zo niet, maar vanuit in Nederland ook niet meer geloof ik. Maar dat is toch niet zo moeilijk? En dat is maar waar het om gaat. Alleen wanneer we ons onderwerpen aan het woord Gods, moeten we erkennen dat we in ons geen goed woont. Dat er niemand is die goed doet, niet tot één toe. Enzovoorts. Dat we voor geen cent, zal ik maar zeggen, deugen. En dat we net als een cent zouden worden afgeschaft van nature. Hè? Zoiets. Toch? We zouden moeten erkennen en moeten toegeven dat we van nature goddelozen waren en nog steeds krachtelozen zijn om daarna te kunnen gaan leven uit de genade Gods en dus uit de kracht Gods die in onze zwakheid zal volbracht worden. Dat is ongeveer het idee. Ik zeg het nou maar wat heel snel, maar daar komt het tot neer. De vraag is dus of wij geloven of niet en ons onderwerpen aan datzelfde woord Gods. En wat onze zonde betreft, dat probleem heeft hij opgelost. Het gaat natuurlijk nog veel verder. Want je kunt wel daarna zeggen wij gewoon, ja, maar we zijn toch nog zondaren. Dan zegt Johannes, ja, dat is zo. Als je denkt van niet, dan verleid je jezelf. Dat is ook zo. Maar er is een belangrijk onderscheid. Wij worden niet meer beheerst door de zonde. We zijn verlost van de heerschappij der zonde. Omdat er een grotere kracht is die in ons werkt dan de zonde.
Ik zeg altijd, de kracht van de zonde is vermoedelijk niet verminderd. Maar er is een veel grotere kracht in die in ons werkt.
En dat is de kracht van dat woord Gods, waarin we immers geloven. En dat we laten schrijven in onze harten enzovoorts. Nou, dat was altijd al de bedoeling. Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. We kunnen dat nu doen, we kunnen onze harten daarvoor openstellen enzovoorts. En dan wordt nog verder het recht Gods vervuld. Want het zal blijken dat wij als schepselen ook inderdaad in de praktijk in staat zijn om God te dienen en God welbehagelijk te wandelen. Dat was immers de bedoeling van de mens. Ondanks de zonde, ondanks de werking ook van de zonde in ons, zijn we daar niet te min toe in staat gebracht van Gods wegen. En dat is ook wat er staat. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn. Van hem, van het nieuwe verbond. En om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. En nogmaals, dat gaat niet buiten het recht Gods om. Maar is een volledige overeenstemming met het recht Gods. En die daarna, een God die het recht volbracht heeft. En die daarna, eveneens op rechtmatige grond, geloof, en daarmee de goede wil, geloof rekent tot gerechtigheid. En de rest zou hij doen. En dus gaat het inderdaad niet om onze kracht, maar om zijn kracht tot zaligheid. Evangelisch kracht Gods tot zaligheid, omdat Gods gerechtigheid daarin geopenbaard wordt. Daarom is het zo krachtig, omdat het een overeenstemming is met het recht Gods. En daar leven wij uit. Zullen wij danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij deze elementaire zaken. Bepaald mochten worden bij wie u bent. En op wat voor wijze u uw eigenschappen en hoedanigheden demonstreert en vastlegt in de heilsgeschiedenis. Wij danken u dan dat wij u mogen kennen als een God die liefde is. Als een genadig en barmhartig God die zijn genade rijkelijk over ons heeft uitgestort. Maar aan de andere kant danken we u dat we u net zo goed mogen kennen als die rechtvaardige God. Die handelt in overeenstemming met het recht der wet. Zodat we mogen weten dat er een rechtvaardige en wettige grond is voor onze eigen zaligheid. En voor die genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u dan dat we u zo mogen leren kennen. Uit uw woord en daarna ook in de praktijk van ons leven. Dat we u mogen kennen als degene die niet alleen beloften gedaan hebt in het verleden, maar die beloften ook vervult en in staat bent om dat te doen. Wij danken u dan dat we door uw woord inzicht mogen krijgen in uw wijsheid, die voor de mens onnaspeurlijk en ondoorgrondelijk is, maar die u niettemin aan ons wilt openbaren door uw woord en uw geest. En we danken u dan dat we daartoe ook hier mochten zijn. Aan onze gedachten mochten bepalen, niet zozeer bij onze eigen erbarmelijke omstandigheden van natuur of bij onze eigen redding, maar in de eerste plaats bepaald mochten worden bij het werk dat u volbrengt in de loop van de heilsgeschiedenis en bijzonder het werk wat u volbrengt in Christus Jezus onze Heer. Wij danken u dan dat we hem mogen kennen, dat u ons met hem verbonden hebt, dat we deel hebben gekregen uit uw genade aan alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. We danken u dat we daaruit mogen leven en ook onze hoop en verwachting mogen stellen op uw woord en op uw beloften. Wij bidden u dan, Vader, wees u ons nabij in de dagen die we voor ons hebben. Richt u ons oog op u. Gort u ons aan met die kracht die u beloofd hebt wanneer wij ons onderwerpen aan u en uw woord. Wees u ons nabij met de rijkdom van uw genade, de kracht van uw geest, om Christus wil. Amen.